min mogelijk bewegen.
Ja, zo min mogelijk. Dus als u allemaal even rustig zit en zo even een kort moment zo weinig mogelijk geluid maakt, niet beweegt als het kan. Dan heb ik nog even een verzoek, wilt u niet roken tijdens de bijeenkomst, dat heb ik net ook gezegd.
Goedenavond, vrienden.
Goedenavond.
Ja, we hebben weer het oude liedje, dacht ik, hè. Heel veel vragen en dus korte antwoorden. Het spijt me, maar we gaan eerst kijken wat we schriftelijk allemaal hebben af te handelen.
Voordat ik met de vragen begin, wou ik even een telegram oplezen dat hier bezorgd is. Vanavond om 6:30 is hier bij Krasnopolsky een telegram uit Montreal binnengekomen. En dat is gericht aan de Society of Tolerance in Grand Hotel Krasnopolsky. En daar staat op greetings from the embassy of the Andromedan Galaxy.
Zo.
Ik weet niet wie of dat zijn, maar misschien dat een van u het kent.
Of de wat?
Weet u misschien wie het is?
Oh, ik heb wel enig idee, maar ik geloof dat we dat maar een klein beetje bij de beschouwing toe laten zijn. Nou, er zijn wel een paar mensen die de groep kennen. De groep heeft een wat andere beschouwing dan de onze, maar veel overeenkomsten. Goed, zullen we beginnen met de vraag?
Is toch leuk.
Wat hebben de Amerikanen geleerd van Vietnam en komt er in El Salvador een tweede Vietnam?
Punt 1. De gewone mensen, dat je moet weten waar je voor vecht. De staatslieden en generaals, niets. Punt 2. De kans daarop is veel kleiner, omdat Amerika op het ogenblik ook de steun van de rest van de wereld nodig heeft om zijn angsten tegenover Rusland een klein beetje te sussen.
Bestaat er ergens in de kosmos een planeet of een sfeer waar mogelijkheden bestaan voor nog grotere vernietiging, wanhoop, ellende en pijn dan onder de schepselen van de planeet Aarde?
Oh. Er zijn er wel enkele, maar ik begrijp dat zijn natuurlijk niet de hoogste planeten.
Martelingen zijn een vrucht van menselijke beschaving, want dieren scheppen immers geen behagen in welbewuste vreedheid. Of komt dat alleen door het lage IQ van dieren? Neem het martelen op aarde op het ogenblik toe. En wie martelen er gemener, mannen of vrouwen? En hoe komt dat?
Nou, ik kan het heel eenvoudig zeggen. Martelen is een kwestie van een te hoge zelfwaardering bij een te laag IQ. Waardoor men een ieder die een aantasting van die zelfwaardering of IQ zou kunnen betekenen, probeert te breken. Omdat degene die gebroken is toegeeft dat je de meerdere bent. En wat dat betreft zijn mannen en vrouwen ongeveer even gemeen. Of schoon de mannen het dus wat ruwer doen en de vrouwen iets geniepiger, zou ik haar zeggen.
Was de gevoelsonderdrukking voor de uitvinding van de papieren luier grimmiger als gevolg van strenge zindelijkheidstraining?
Dat is dan niet normaal.
Ik geloof dat de zeer vroege training tot zelfdiscipline, zelfs op dit terrein, zeer veel goede kanten had. Want we zien tegenwoordig veel papieren luiers. Maar veel jongere volwassenen die toch soms een beetje halfzacht zijn.
Welke frustratie zitten er achter het toenemend geweld?
De frustratie van een ik dat men geleerd heeft hoog te waarderen. Een eigen vrijheid die men geleerd heeft als recht te beschouwen. Zonder dat men een van beide waar kan maken.
Welke middelen gebruikten de Pythagoreën om tot bewustzijnsverruiming te komen?
Er waren heel wat verschillende middelen, maar het meest bekende van hen was ritme en muziek, gepaard gaande met een zekere lichaamsbeweging.
Is het mogelijk of nuttig Kundalini ten dele op te wekken, bijvoorbeeld alleen de stoffelijke en geestelijke vitale krachten?
Dat ligt aan de beheersing die u zelf bezit. Kundalini opwekken zonder een goede leraar is over het algemeen gevaarlijk. Aan de andere kant kan met het opwekken van deze krachten inderdaad een zeer grote energie en daarmee ook een grote geestelijke bewustzijnsmogelijkheid bereikt worden. Ik meen echter dat voor de meeste westerlingen de beheersing van het ik niet zodanig is en het terzijde stellen van het stoffelijke zo eenvoudig mogelijk dat de kundalini-technieken zonder meer voor iedereen aanvaardbaar zijn.
Is het opwekken van kundalini-vuur noodzakelijk voor een gericht gebruik van geestelijke of vitale krachten of is het wenselijk of aan te raden?
Ik dacht dat ik het ten dele had beantwoord. Noodzakelijk is er zeker niet voor. Het is één van de vele wegen. Ze gaan alle naar hetzelfde Rome, namelijk het uitstralen van een bewust beheerste kracht.
Kunt u in het kort enkele zinvolle geestelijke groepen of bewegingen noemen waarin een werkelijke geestelijke bereiking mogelijk is, met name?
Geen commentaar.
is omvorming van het lichamelijke componenten mogelijk in een vrucht bij een incarnatie van een entiteit naar het beeld als die entiteit zichzelf ziet. Dus een beïnvloeding van de geest op de stof.
Beïnvloeding van de geest op de stof is in de periode van de zwangerschap mogelijk door de geest gedane keuze, waarbij alle eigenschappen die eenzijdig aanwezig zijn, kunnen worden versterkt of kunnen worden verzwakt. Eigenschappen die van beide zijden aanwezig zijn, kunnen echter niet worden versterkt of verzwakt, maar moeten worden aanvaard zoals ze zijn.
Is de toestand van puur bewustzijn op aarde mogelijk? Is door gebrek aan kenbaarheid geen neiging tot verveling?
Het laatste kan ik niet beantwoorden. Nee. Ik ben misschien de mensheid alweer een beetje te veel ontgroeid. Maar ik zou zeggen, een toestand van absoluut bewustzijn is bereikbaar op aarde, maar wel onder zeer bijzondere omstandigheden. Als er zijn absolute eenzaamheid, afzondering, zuiverheid van de atmosfeer, zuivere sfeer, dus zuivere natuur eigenlijk om je heen. En er zijn nog wel een paar, onder andere beheersing van het lichaam enzovoort. Maar onder die omstandigheden is te bereiken. Wanneer het zuivere bewustzijn bereikt wordt, en daarmee dus het ik zich in feite voor een groot gedeelte loszegt van alle stoffelijke beïnvloedingen, kan volgens mij, maar wie ben ik, geen verveling meer ontstaan, omdat de beleving dan zo intens is dat je eenvoudig geen tijd meer hebt om je te vervelen.
Zijn er methoden om snel veel levenskracht op te nemen en welke?
Er zijn er verschillende, maar men kan niemand een dergelijke procedure zonder meer aanraden, omdat de procedure moet zijn afgestemd op de persoonlijkheid, de mogelijkheden van de persoonlijkheid, het potentiaal van de persoonlijkheid en bovendien de omgeving waarin men probeert die energie op te doen. Algemeen gezegd kan het volgende worden gesteld. Zuivere lucht, gerichte ademhaling, waarbij vooral een zeer sterke uitademing belangrijk is, is een eerste aanleiding hiertoe. Algehele ontspanning, op welke wijze dan ook, brengt meestal een zeer snel opnemen van krachten uit de omgeving verder met zich.
Kunnen drugs en andere ontremmende middelen bevorderlijk zijn voor je bewustzijnontwikkeling?
Onder omstandigheden, maar alleen bij een zeer gericht en bewust gebruik. Ik geloof dat het grote gevaar is dat men meer op de nevenverschijnselen dan op de mogelijkheden let, en daardoor verslaafd wordt aan de nevenverschijnselen, zodat de mogelijkheden verdwijnen.
Welke edelstenen kun je het beste gebruiken om de kosmische stralen of krachten in vast te houden?
Geen één. Doe het met je geest, dat is veel beter. En goedkoper.
Loopt de geestelijke ontwikkeling van een mens analoog aan de ontwikkeling van de chakra? En zo ja, hoe zit dat?
Men kan niet zeggen dat ze analoog is, omdat de chakra een deel zijn van de mens. Zeker zolang je op aarde is. Maar men kan wel zeggen, naarmate de ontplooiing van de chakra verder voortschrijdt, is de mens hoger geestelijk bewust. En naarmate meer mensen een hoger ontwikkeld reeks chakra hebben, je weet het dus, je begint met 4 altijd ontwikkeld, 8 gemeenlijk ook wel geheel ontwikkeld in deze tijd, de 16, dan wordt het al een vraag, en dan ga je verder, en bij de 144 kun je wel zeggen, nou, 3/4 is dicht. Maar wanneer dat dus wordt opgevoerd dat je zegt, nou, 64 of 68 open, dan heb je dus te maken met een zeer behoorlijk bewustzijn. Een zekere progressie is daarin te zien, maar ik geloof niet dat je kunt zeggen dat het een analoge ontwikkeling is, omdat de zintuigen die je chakra noemt alleen daar optreden waar de geest samen met de stof komt en zo een binding vormt met bepaalde delen van het stoffelijk zenuwstelsel.
Zijn jullie in de geest bereid bij een gevaar van algehele vernietiging van de mensheid bepaalde sleutelfiguren naar jullie kant te helpen?
Ja, er zijn er onder ons die het wel doen, maar ik zou zeggen, jongens, laten we ons maar klaarmaken voor het ontvangen van een massa-evacuatie.
Kan visualiseren geleerd of ontwikkeld worden en is dit belangrijk?
Het kan geleerd worden, zoals je ook lezen kunt leren en sneller lezen kunt leren. Het kan erg belangrijk zijn omdat visualiseren namelijk de beste methode is om in een enkele voorstelling een zeer complexe reeks van gegevens jezelf zo sterk voor ogen te stellen dat het mogelijk is de eigen kracht erop te richten en er te manipuleren.
Wanneer is er een eerste officieel contact met een verwisseling van informatie met andere beschaving dan de onze?
Nou, de eerste contacten die zijn Wat betreft jullie historie op het ogenblik ongeveer 7000 jaar geleden. Die contacten hebben regelmatig plaatsgevonden. Zekere uitwisseling van gegevens was er wel. Grootsgedeels teloor gegaan. Het laatste contact is geweest in 1954 in de USA. Daar zijn praktisch geen gegevens uitgewisseld. Wel is een voorwerp gegeven dat als inductor zou kunnen dienen. Maar dat men heel netjes heeft weggesloten voor iedereen en alles. Ik denk dat u voordat werkelijk dergelijke mogelijkheden weer ontstaan. Nog wel een tijdje zult moeten wachten. Vermoedelijk duurt dat ongeveer 200, 300 jaar. Daarna zal de mensheid zover in de wereldruimte kunnen doordringen dat de contacten moeten worden opgenomen om te voorkomen dat de mensheid onvoorbereid doordringt in delen van de kosmos waar je niet in thuis hoort of dingen doet die voor iedereen nadelig zouden kunnen zijn.
Mag ik een tussenvraag stellen? Is het waar dat de chip van buitenaardse oorsprong is?
Nee, dat is niet volledig juist. Wel is het juist dat het idee vanuit de Venusbasis is geprojecteerd naar verschillende geleerden, onder andere in Japan, de Verenigde Staten en Frankrijk. En dat enkele daarvan inderdaad hun uitvindingen hebben weten te verkopen en daardoor zijn de chips op het ogenblik in opmars.
Wat is de Venusbasis?
Ja, dat is een uitdrukking die men gebruikt in feite voor een kunstmatige omgeving waarin bepaalde wezens leven die zich ook regelmatig wel met een voertuig plegen te bewegen binnen het zonnestelsel. Zou kunnen zeggen, het zijn zendelingen.
Welk idee bedoelt u met die chip? Het kleiner worden?
Niet alleen de verkleiningsfactor, maar ook de aanpassingsmogelijkheid. Omdat door de verkleining plus een bepaalde structuur de combinatiemogelijkheid praktisch oneindig is geworden. En wanneer je dit nu dus weet door te zetten, in feite niet op twee, maar in drie of zelfs vierdimensionaal vlak, krijg je dus de zeer kleine handzame computer die in staat is niet alleen zelf alle dingen op te lossen en op te slaan, maar die geprogrammeerd alle taken zelfstandig via feedback kan corrigeren en uitvoeren tegelijk.
De dichtstbijzijnde beschaving, hoe ziet het ras eruit en iets over een ruimtevaart?
Als ik u dat vertel, kunt u toch niet controleren, het zou gezwammende ruimte zijn, laten we verder gaan.
Wat is het wezen van het fascisme?
Het wezen van het fascisme is een zelfrechtvaardiging door een zelfoverschatting waardoor men anderen kan vernederen en gelijktijdig door die vernedering zijn eigen waarde zodanig bevestigd kan zien dat men geen rekening meer behoeft te houden met degenen aan wie men zich vrijwillig heeft onderworpen.
Geestenwereld zou zich bevinden buiten, buiten het materiële heelal, perifeer. Zou een astrale planeet zijn. Ultraviolet en infrarood zou dan twee bolschillen concentraties om het heelal vormen. Pas hierbuiten zou de planeet te vinden zijn waarop geestenwereld zich zou bevinden. Vraag, zijn daar dan vele astrale planeten te vinden? Yogananda spreekt van een andere astrale planeet, Hiranyaloka. Het boek is het derde van het medium Mulder-Schalekamp.
Luister, het is een heel aardige verklaring en voor een wereld die niet omschrijfbaar is, is elke verklaring aanvaardbaar. U zou kunnen zeggen dat het aantal astrale planeten, zoals u het noemt, zeer groot is en waarschijnlijk in de vele honderdduizenden loopt. Dan hebben we het alleen over die welke u eventueel van de aarde af zou kunnen bereiken. Het zijn geen werkelijke grote geestwerelden zoals u denkt, omdat het werkelijk bestaan van de geest buiten de materie is en zich dus bevindt in een andere dimensie. En niet als een schil of schaal ergens buiten de wereld of buiten de kosmos. Ik hoop dat het voldoende duidelijk is. Al deze verklaringen zijn de poging om weer te geven wat niet omschrijfbaar is, zodra je probeert het in werkelijkheid uit te drukken. Daardoor vele verschillende omschrijvingen, die alle ergens waar zijn, maar gelijktijdig de fout hebben, dat ze proberen de zaak stoffelijk uit te leggen, zonder dat de zaak in wezen stoffelijk is.
Kwaad worden is gelijk aan energieverspilling, wordt wel eens beweerd. Niettemin ontkomt men er niet aan meer dan eens groen-geel uit te slaan van ergernis. Is er een remedie tegen?
Nou ja, je kunt voor de afwisseling eens paars en rood worden. Remedie, ja, remedie. De enige remedie die ik u kan geven is deze. Wanneer u kwaad bent, dan wil dat zeggen dat u een overmaat aan emotionele energie hebt. Probeer die energie te ontladen ergens waar het nut heeft. Hak hout en niet je vrouw, bij wijze van spreken. Voor de rest, besef dat deze ontlading gelijktijdig betekent dat er een groot aantal kleine veranderingen in uw lichaam plaatsvinden. Iemand die nooit kwaad wordt, zal een trager lichaam hebben dan iemand die regelmatig kwaad wordt. Maar kwaad zijn moet beheerst worden en de energie ervan moet zoveel mogelijk doelmatig gebruikt worden en zeker niet tegen anderen worden gericht.
In hoeverre kunnen de kleuren in de aura van de mens diens gemoedstoestand eventueel karakter uitdrukken?
Wanneer je kijkt naar de aura en je leest af het dichtst bij het lichaam, dan vinden we daarin een laag waarin allerhand lichamelijke onevenwichtigheden en krachtonevenwichtigheden in het lichaam afleesbaar zijn. Daarbuiten zien we een tweede laag waarin een groot gedeelte van de emoties kenbaar wordt als kleurpieken. De gemiddelde straling ligt tussen groen en blauw. Wanneer daarin pieken komen van rood of vuilrood, dan weten we dus dat er een grote emotionaliteit is. De plaats waarop ze zich manifesteren heeft bovendien vaak iets te zeggen omtrent de reden of oorzaak of werking. Daarbuiten bevindt zich een derde laag die over het algemeen van blauw tot purper, een heel diep blauw gaat. En daarin zien we dan zilverachtige verschijnselen. Deze zilverachtige of witte piekjes en vonken die daarin optreden geven aan dat er op geestelijk gebied activiteit en eventueel contact is. Goed doen?
Een omschrijving van het geweten.
Het geweten van de mens is helaas voor een groot gedeelte conditionering en dressuur, waardoor een oordeel over goed en kwaad is ontstaan, waaraan men zichzelf onderwerpt, zelfs wanneer men beseft dat deze waarderingen in feite krankzinnig zijn. Het werkelijke geweten van de mens, dus ontdaan van al deze neveneigenschappen, kan worden omschreven als een besef van het voor het ik aanvaardbare en voor het ik niet aanvaardbare, waarbij men zich in eigen gedraging en relatie tot de wereld voortdurend moet houden aan dat patroon dat voor het eigen ik het meest aanvaardbaar is, en alle afwijken daarvan met een zeker schuldgevoel, een gevoel van onvoldaanheid of onvolledigheid, gepaard plicht te gaan.
Waarin schuilt de pendelmagie en hoe betrouwbaar is deze?
Ja, dat ligt aan de pendelaars, hè? En dan niet die naar Duitsland. Pendelmagie is in feite geen magie, maar het is een combinatie van stroomaftasting, waarbij menselijke lichaamstromen worden gebruikt om andere stromen af te tasten, en de overdraging van onwillekeurige bewegingen om een slinger, waardoor slingerpatronen worden veroorzaakt die afleesbaar zijn, zodat onbewuste of eventueel zelfs geestelijke impulsen uitdrukbaar worden door de aflezing van de pendel. De betrouwbaarheid hiervan ligt zeer sterk aan de pendelaar, en gemeenlijk kunnen we zeggen dat degene die hiervan gebruik maakt en dit goed doet, een nauwkeurigheid haalt van 80%. Degene die ermee begint en er weinig mee doet, haalt waarschijnlijk een nauwkeurigheid van nog geen 10%.
Is er een eenvoudige methode om het concentratievermogen op te voeren en welke edelsteen zou hierbij kunnen helpen?
Concentratievermogen opvoeren betekent leren vele dingen buiten te sluiten. Dat is een kwestie van oefening. U kunt daarvoor natuurlijk elke willekeurige edelsteen nemen die volgens uw gevoel bij u past. U kunt het goedkoper doen, u kunt gewoon kleurvlakken nemen. En dan raad ik u bijvoorbeeld aan, ik geef maar een voorbeeld. Neem eens een blauw vlak met een zilveren driehoek. Probeer dat te zien en niets anders. Dat is een concentratiemethode. Wanneer u zover bent gekomen dat u dit beeld ook zonder dat het aanwezig is voor uzelf kunt opwekken, heeft u inderdaad een voldoende scholing gehad en kunt u verder gaan naar meer ingewikkelde voorstellingen of naar meer ingewikkelde begrippen. Concentratie is niets anders dan het uitsluiten van alle storende invloeden, zodat men komt tot de optimale opname van en beschouwing van datgene waarop men zich richt.
Hoe is een overgegane te helpen die door zich zo te verbonden te voelen met haar kinderen niet van deze aarde kan scheiden en nog steeds, door niet te weten, de weg naar het licht niet mocht vinden? In dit geval gaat het om iemand die 6 jaar geleden is overleden. En wat is daar aan te doen?
Ja, voor u heel weinig. Over het algemeen moet dit vanuit de geest gebeuren. In enkele gevallen zou u het kunnen doen in uitgetreden toestand. In dergelijke gevallen moet in de eerste plaats duidelijk worden gemaakt dat de relatie met de kinderen niet verbroken wordt door een ander bestaan als werkelijkheid aanvaarden. Punt 2, duidelijk moet worden gemaakt dat juist het aanvaarden van het licht grotere krachten geeft en betere mogelijkheden om de relatie met de kinderen op de meest juiste wijze te laten voortbestaan, ook nadat deze zijn overgegaan. Wanneer je deze begrippen kunt door laten klinken, dan zal de persoon over het algemeen zich laten brengen tot een periode van beschouwing. Na deze periode van zelfbeschouwing en herbeleving van bepaalde facetten van het bestaan, is dan het aanvaarden van een lichtende wereld mogelijk en van daaruit ook wel degelijk al datgene wat je beloofd hebt.
Wat is de relatie tussen gezonde voeding en gezond geestelijk leven? En wat is dan in het algemeen gezegd gezonde voeding en gezond geestelijk leven?
Beide zijn niet definieerbaar dan vanuit een menselijk standpunt. En dan is gezonde voeding over het algemeen een voeding die door de mensen zelf niet voldoende vergiftigd is om u giftig te maken. En de gezonde geestelijke waarde, het gezond geestelijk leven, betekent dan over het algemeen dat je in staat bent om geestelijke waarden te blijven aanvaarden, zonder gelijktijdig al hetgeen de wereld geestelijk hoogstaand noemt te ontkennen.
Hoe kun je dankbaarheid tonen aan zielen die je beschermen?
Door zoveel mogelijk datgene wat u van hen meent ontvangen aan anderen te geven op uw eigen wijze en ook in stoffelijke zin en vorm.
Waarom zijn er mensen autistisch?
Omdat er nu eenmaal persoonlijkheden zijn die geen behoefte hebben aan het contact met de wereld, maar wel sterk behoefte hebben aan de emotionele en sterk emotionele belevingen van de materie. Wanneer dergelijke personen daarnaast nog contacten kunnen maken met de wereld, zal het autisme zelfs enigszins verdwijnen. Maar het belangrijkste blijft er altijd de concentratie op het ik en de relatie, emotionele relatie tussen wereld en ik en eigen bestaan en ik.
Waar is het geestelijk hartcentrum van onze planeet Logos gelokaliseerd?
Geen commentaar.
Wat is goud en hoe is het ontstaan?
Goud is een normaal element. Het is ontstaan doordat een grote reeks vervalproducten zijn voortgekomen uit de eerste grote hitte. En het is dus een van de meest onaantastbare chemische combinaties geworden, waarbij atomen zijn ontstaan met een waarde waarbij het verval slechts zelden voorkomt. Het is dus de onaantastbaarheid die goud zijn waarde geeft. Op zichzelf zou goud, mits men de processen zou beheersen, gemaakt kunnen worden uit andere metalen, waarbij bijvoorbeeld lood en in bepaalde gevallen ook ijzer bruikbaar zijn. Je zou het daarnaast ook goud zelf kunnen veredelen, bijvoorbeeld tot platina. Voldoende?
Graag een beschrijving van de karakters van Haig en Weinberger. Zijn dat gereïncarneerde Atlantiërs?
Zover mij bekend niet. Karakterbeschrijvingen geven we niet. We vinden dat ieder al genoeg heeft aan zijn eigen kwaad.
Als een meester van het licht het kwade bewerkstelligd blijkt te hebben, bijvoorbeeld Einstein in verband met atoomraketten, of het doorgeven van medicamenten zodat de wereldbevolking vertiendubbelt, moet hij karmisch gezien dan weer naar de duisternis en omgekeerd, als bijvoorbeeld Hitler de zielen van de mensen bewust heeft gemaakt door middel van vernietiging, wordt hij dan, after all, een meester van het licht?
Moet je daarop antwoorden? Het is een hele leuke cirkelredenering. Ik zou dit willen zeggen. Datgene wat u kwaad noemt, behoeft kosmisch nog geen kwaad te zijn. Wanneer u een meester van het licht bent, zult u niet oordelen vanuit een menselijke maatstaf, maar vanuit een meer kosmisch of geestelijk veel hogere maatstaf. En dat betekent dat dan een teruggang tot de duister niet noodzakelijk is. Dan kun je verder stellen, iemand die erkent dat hetgeen hij gedaan heeft onjuist is en dus zo door de duisternis gaat, zal geconfronteerd met al datgene wat hij heeft voortgebracht, zich daarvan kunnen bevrijden door het te aanvaarden en daardoor ook weer in het licht te komen. Hitler zou dus in uw termen misschien een meester van het licht kunnen worden. En elke meester van het licht zal, wanneer hij op aarde heeft ingegrepen, ongetwijfeld een ogenblik door de duisternis moeten gaan. Omdat je nooit iets voortbrengt wat volledig goed is. En nooit iets kunt voortbrengen wat volledig slecht is. De erkenning daarvan echter is voldoende om weer het licht te kunnen beleven en aanvaarden. Ook wanneer je daarbij misschien minder vrede krijgt met jezelf dan je graag zou willen.
Wat is precies de negatieve werking van de neutronenster Algol? Is het chaos of verwoesting?
Je kunt zeggen dat de directe inwerking geïnterpreteerd in de moderne horoscopie kan worden gesteld op ontbinding. Het is dus geen chaos zonder meer. Het is ook geen verwoesting. Het is gewoon ontbinding van bestaande waarden.
Wat voor wezens leven op de planeet Venus? Zijn het etherische wezens of is het alleen een ruimtebasis voor Sirius?
Het zijn geen Sirius. De wezens die daar leven komen naar ik meen van Sinji. Maar met zekerheid durf ik het u niet te zeggen. Want er zijn ook wel eens wezens van Antares geweest.
Alice Bailey zegt dat Boeddha van de maanketen kwam. Wat betekent maanketen? Zijn dat meerdere manen of zo? En waar zijn die gesitueerd?
Het zijn niet meerdere manen. Bij de maanketen gaat men uit van een bepaald bewustzijn dat gebonden is aan de maan. Je zou dus kunnen zeggen, vertaald in andere termen. Alice Bailey stelt dat de Boeddha behoort tot de reeks van arkaanbewusten die vanuit het geheel van de weerspiegelende werking van het hoge licht komen tot de uitdrukking van het verlichtende op hun eigen wereld.
Waarom zouden diegenen die voorbij de waan zijn niet ingrijpen, zoals de spreker voor de pauze zei?
Omdat ingrijpen waan is.
Wat is hypnose en waarom kun je vroegere ervaring daarin herbeleven?
Hypnose is de uitschakeling, meestal via suggestieve weg, soms door bepaalde vermoeidheidsverschijnselen op te wekken, soms zelfs door bepaalde stoffen, er bestaan hypnotica, waarbij dus alle remmen wegvallen en gelijktijdig de eigen wilswerking van de persoon wordt onderdrukt. Hierdoor kan de persoon gericht worden op die delen van zijn eigen persoonlijkheid die je normale wijze misschien ontkent. Hij zal verder kunnen worden gebracht tot omschrijving van alle waarden in zichzelf, zelfs tot het stellen van een zelfdiagnostiek. De moderne medische wetenschap doet dit wel niet, maar het is een van de redenen geweest waarom de tempels van Aesculapius zoveel succes hadden. Hier werd namelijk een bepaalde hypnotische suggestieve methode gebruikt, waardoor de patiënten zelf hun diagnose stelden en zelfs hun eigen geneesmiddelen konden voorschrijven, zij het dan met behulp van de priesters die interpreteerden. Voldoende?
Wat gebeurde er met Ambrose Bierce, geboren 24-6-1842? Het was een schrijver.
Hij nam een overstapje naar een wereld die u niet kent, maar die wel degelijk stoffelijk bestaat.
In Amerika is de White Light Brotherhood. Staat u daarmee in contact en eventueel anderen in Nederland?
Geen commentaar.
Als iemand zijn hele leven tv en film kijkt, wat voor invloed heeft dat als hij weer terug in de geest is?
Nou, waarschijnlijk dat hij erg veel moeite heeft om waan en werkelijkheid elkaar te sorteren. Maar ja, dat zie je bij andere mensen ook. Die houden zich bezig met de religie of met de politiek of met de sport. En die zijn ook dermate eenzijdig verwaand, verward, dat ze er ook niet meer uitkomen wanneer ze in de geest komen. Dus ik zou zeggen, het is niet iets waarvan je moet zeggen dat het helemaal werkelijkheidsvervreemdend werkt voor de geest. Het is wel zeer verwarrend, omdat de werkelijkheidsontvluchting die dergelijke eenzijdigheden betekenen op aarde veelal voeren tot een onjuiste beleving van de aardse mogelijkheden en daardoor een onjuiste bewustwording vanuit geestelijk standpunt.
Is de mens wel de levensvorm op aarde die op weg is om de kroon van de schepping te worden? Onderlinge relaties tussen dolfijnen zijn bijvoorbeeld al van een hoger niveau dan die tussen mensen.
Aangenaam te horen dat er een dolfijn tussen zit. Want dit is een chauvinistische opmerking. Ja, vind ik echt dolfijn. Maar luister nu even. Elke beschavingsvorm, ook hier op aarde, heeft zijn eigen relaties. Die relaties bestaan op heel veel niveau. Ik heb u gelukkig niet horen zeggen dat haringen ook een onderlinge relatie hebben. Toch hebben ze die wel degelijk. Ook een eigen taal trouwens. Zeeduivels ook. Als u soms zou kunnen horen wat ze zeggen over vissers, dan zou het u er hels van worden. Maar er zijn dus meer vormen van taal en bewustzijn dan het menselijke op aarde. De waardering van volgorde is een willekeurige. De mens is op het ogenblik in zoverre dominant dat hij in staat is tot het beheersen van alle andere levensvormen met een bewustzijn dat lager is of zelfs gelijk aan dat van de mens. Je kunt dus niet de onvolkomenheden van de mensheid projecteren in een andere soort en dan zeggen dat die de beter is. Is dit voldoende?
Is er een stoffelijk criterium voor het ontstaan van zelfbewustzijn in een al dan niet levend organisme?
Ongetwijfeld, zelfbewustzijn ontstaat op het ogenblik dat men te maken heeft met een herkenbare buitenwereld die uiteenvalt in aangename en onaangename ervaringen en dan overgaat tot aangename en bedreigende ervaringen. Op het ogenblik dat zelfbehoud dwingt om te reageren op een selectieve wijze, ontstaat zelfbewustzijn plus een omschreven bewustzijn van de wereld buiten het ding.
Is reïncarnatie voor iedereen?
Ja, het is dus geen verplichting, maar aangezien een betrekkelijk harmonisch en volledig bewustzijn bereikt moet worden, wil je niet daartoe weer komen, moeten we wel aannemen dat het voor de meeste mensen voorkomt.
Als heel Nederland naar een smartlab film op de tv zit te kijken, wat merkt men daar in de geest van?
Nou, dat heel veel mensen hun ontroering gebruiken om te voorkomen dat ze zich over zichzelf beklagen, terwijl gelijktijdig anderen de roering van hun medemensen bezien en ze daarover te berste lachen terwijl ze doen of dat ze ontroerd zijn. En dat is vanuit ons standpunt zeer ontroerend.
Zou u een experiment in gedachtenconcentratie kunnen doen?
Ik zou het wel kunnen, maar daar heb ik meer tijd voor nodig dan waarover ik nu beschik.
Zegt u alstublieft iets over de hogere geesten binnen de orde?
Geen commentaar.
Is er nuttige waarheid in de leer van Ron Hubbard en is het nuttig ons daarin te verdiepen?
Mag ik het zo stellen? Wanneer je een klein beetje mogelijkheid en waarheid te veel versiert tot een systeem dat bovendien een bepaalde dwangmatigheid inhoudt, kun je beter de vingers ervan aflaten.
De aura is plastisch. Hij kan onder andere groter en kleiner worden. Heeft de aura altijd een constante concentratie of wordt de aura met het groter worden dunner, zoals bijvoorbeeld een gas dat ook doet?
Over het algemeen is er geen sprake van een constante, neemt u me niet kwalijk, ik dacht even in het bankwezen, maar een constante inhoud, het is een altijd variërende dichtheid die echter niets te maken heeft met de omvang. In vele gevallen blijkt dat wanneer de aura zich verder uitbreidt, de intensiteit, u zou dus zeggen de dichtheid daarvan, zelfs groter wordt dan normaal.
Wat is de vijfde dimensie en kan men zich dan in verschillende werelden tegelijk bevinden?
Met uw bewustzijn niet. Wanneer u echter een vijfdimensionaal bewustzijn zou bezitten, zou u inderdaad vanuit menselijk standpunt u in verschillende werelden tegelijk bevinden, maar u zou ze wel als een eenheid beleven, ofschoon u niet in staat zou zijn op driedimensionaal of vierdimensionaal vlak die samenhangen duidelijk te maken.
Waar gaan dieren heen als ze overgaan?
Naar dezelfde plaats waar mensen naartoe gaan.
Oh, kakkelakken, vlooien en luizen.
Waarom niet? Zolang er een bewustzijn is, hoe klein ook, blijft het voortbestaan na de dood en kan het zich hergroeperen of kan het eventueel met de anderen versmelten. En dat is hetzelfde wat met de mens gebeurt. Alleen moet ik toegeven dat de wereld van een kakkelak er anders uitziet dan de wereld van een mens. Maar dat komt omdat de mens anders denkt en anders waardeert dan de kakkerlak. De hemel van de kakkerlak is donker, vochtig en muf. Als een mens erin terechtkomt, denkt hij dat hij in de hel zit.
Kunnen wij incarneren in dieren en kan een geest in een dier gaan, dus een dier als medium gebruiken?
Ik moet zeggen dat er enige waarheid zit in het gezegde dat één gek meer kan vragen dan 1000 wijzen kunnen beantwoorden. Ofschoon dit geen kritiek wil betekenen. Theoretisch is het incarneren in een dier mogelijk. Een geest zou een dier als medium kunnen gebruiken, maar wat zou je dan met dat dier moeten doen? Ik bedoel, je kunt dus een hond de mensen aanblaffen, maar als je al duidelijk kunt maken dat menselijk bedoeld is, dan denken ze hoogstens dat ze Jozef Strauss horen of iets dergelijks.
Wat en waar is het vaste punt buiten het heelal van de evolutie waarmee ik haar uit de onwrikbare voegen licht?
Op deze wijze gesteld bedoelt u dus een symbolisch punt. En dan ligt het symbolische punt in de totale eenheid van al het zijnde zonder tijd, waarbij de verscheidenheid eerst ontstaat op het ogenblik dat we tijd invoeren op een reis door de bestaande totaliteit. Dat is uw punt van aanzet.
Soms leven mensen als een soort automaten. Hoe komt dit en hoe ver kan dat gaan?
Ja, ik weet niet. Ik zou het niet kunnen zeggen. Mensen leven als automaten, zegt u. Ik geloof niet dat het waar is. Je kunt zeggen, mensen worden zozeer door gewoonte gedreven dat hun werkelijke bewegingen, drijfveren en ervaringen maar zelden naar buiten toe komen. Dat is inderdaad waar. Maar of je ze daarmee nou ineens automaten mocht gaan noemen, ik geloof het niet. Ik geloof dus niet dat die vraag redelijk te beantwoorden is, spijt.
Er wordt propaganda gevoerd voor het maken van een codicil waarin de donor verklaart zijn lichaam na overlijden ter beschikking te stellen van de medische wetenschap voor onder andere transplantaties. Indien men zulks doet, wat zijn dan de gevolgen voor de overleden donor en voor diens geestelijke voortbestaan en reïncarnatie?
Nou kijk, wat je niet meer nodig hebt dan losse onderdelen, kun je rustig aan een ander overlaten.
Wat gebeurt er in Siberië en wat heeft China ermee te maken?
Je moet even voorzichtig zijn. In de eerste plaats heeft er pas een zeer grote explosie plaatsgevonden. China heeft daar niet direct mee te maken, wel indirect, doordat de spanningen daar zijn opgelopen. De grootste ellende ligt in het feit dat men probeert zich te bewapenen met de modernste wapens tegen de mogelijkheid van een direct ingrijpen van China. En daarbij vooral wil proberen om het grootste wetenschappelijk gebied van China, bij Chongqing, dus onmiddellijk te elimineren. En daaruit zijn alle andere rampen voort gekomen, ook de mobilisatie daar, ook dus de enorme hoeveelheid atoomuitval en straling die die ramp met zich heeft gebracht.
Zijn er grote deportaties in Estland, Letland en Litouwen?
Ligt er maar wat je groot noemt, maar het is wel een gestage stroom, ja.
Welke krachten maken de kernbewapeningsvermindering of afschaffing onmogelijk?
Alle belanghebbenden, vanaf degene die menen dat je iets moet hebben om je macht aan te tonen, tot degene die menen dat ze te zwak zijn wanneer ze het zelf moeten doen en die dus dergelijke wapens begeren, en uiteindelijk ook degene die hun welvaart, rang en belangrijkheid zien afhangen van de productie van dergelijke wapens.
Bestaat het begrip zondig of het begaan van zonde, of is dat slechts de bewoording van één pool in een bepaald gebeuren?
Mag ik het heel kort formuleren? Mijn vriend heeft eens een keer gezegd: zonde is elke gemiste kans. Ik zou willen zeggen: zondig is al datgene wat de evenwichtigheid die we in onszelf kennen verstoort. Wij kunnen zondigen tegen onszelf, maar niet tegenover God.
Is werkelijkheid een onderdeel van de waarheid?
Werkelijkheid is de omschrijving van datgene van de waarheid wat wij nu beleven, met uitsluiting van vele andere delen van die waarheid die we als onwerkelijk, als fantastisch of onmogelijk beschouwen.
Zijn we hypocriet of was Aantjes fout of is allebei waar? Graag iets dieper op ingaan, omdat er ook zoiets in zit van een hond vinden om te slaan.
Ja, een hond vinden om een stok te slaan. Dat vind ik een heel mooi beeld, ja. Ik zou zeggen, in de eerste plaats is de reactie wel erg hypocriet. Per slotverrekening zijn heel wat van degenen die die kritiek uitoefenen tegen hun medemensen in die periode slechter geweest dan Aantjes. In de tweede plaats moet worden gezegd dat degenen die hem veroordelen uit angst dat hij aan de macht zal komen, ook vaak binnen zijn eigen partij, degenen zijn die vooral ook iemand vrezen die probeert enigszins rechtlijnig te werk te gaan. Ten laatste geloof ik dat wanneer je weegt de schuld van een verleden tegen de verdiensten van een dichter bij het heden liggende periode, we tot de conclusie moeten komen dat het niet netjes is om die dingen te verzwijgen, maar dat hetgeen gedaan werd door deze man als politicus binnen de termen van de politiek dan een zodanige eerlijkheid bezat dat menige politiker alleen daardoor al onrustig is geworden. Goed dan.
Wat verstaat u onder waarachtig intermenselijk verkeer?
Daarbij versta ik een verkeer tussen mensen waarbij men elkaar, mag ik het zeggen, niet belazert. Kortom, dat je niet mooier voor je doet dan je bent, niet doet of de ander meer is voor je dan je erin ziet, en datgene wat je zegt tegenover de ander eerlijk zegt, zonder daarbij de ander te willen kwetsen of te willen vleien. Wanneer dat wederkerig bestaat, ontstaat een verhouding waarbij de mensen elkaar als het ware een spiegel voorhouden en zo zonder het te weten daardoor een steeds grotere eenheid gaan vormen, zeker in geestelijk opzicht.
Hoe wordt er in de geest gedacht over euthanasie, gezien vanuit de gedachte dat men het leven niet vroegtijdig mag beëindigen?
Heel eenvoudig, euthanasie achten wij uit een boze wanneer het door ingrijpen van anderen tot stand wordt gebracht. Wij menen dus dat euthanasie alleen aanvaardbaar is wanneer geen enkele kans tot leven op normale wijze bestaat, of wanneer, om welke redenen dan ook, de patiënt en terecht en herhaaldelijk vraagt om de beëindiging van een leven dat voor hem en anderen een last wordt. Ik geloof dat euthanasie in ieder geval zou moeten bestaan op dat punt waarop mensen, waarvan men niet weet of men ze genezen kan, waarvan men zelfs denkt dat ze ongeneeslijk zijn, door allerhand apparaten in leven worden gehouden, zonder dat hierdoor voor hen zelf ook maar enige mogelijkheid tot bewustzijn of tot verder menselijk handelen of contact aanwezig is.
Was er een relatie tussen de Grote Witte Broederschap en de Essenen, en zo ja welke, en was er een relatie tussen de Essenen en Jezus?
De Witte Broederschap heeft een aantal ingewijden gekend, waaronder enkele die bij de Essenen op aarde zijn geweest, is inderdaad juist. Wat Jezus betreft, Jezus was lid van de Essenische gemeenschap en werd daarin later ook wel omschreven als de zoon van de aartsengel Michael. De aartsengel Michael was inderdaad de leider van de Essenische gemeenschap in de woestijn, bij de Dode Zee.
Wat is een gespleten persoonlijkheid?
Dat is iemand die niet in staat is alle zijden van zijn eigen persoonlijkheid gelijkelijk te uiten in harmonie. Daardoor komt tot onderdrukking van een deel van de persoonlijkheid, deze dan niet meer kan beheersen, en daarbij ziet dat zijn normale persoonlijkheid door dit andere deel van het eigen ik voortdurend overwoekerd wordt.
Is het niet beter alles maar te ondergaan, omdat ons ik toch met het al pas tot eenheid komt?
Wanneer u alles wilt ondergaan, dan zult u ondergaan in deze tijd. En dat wil zeggen dat u de gemiste kansen zult moeten opsommen voordat u geestelijk verder kunt gaan. En dat betekent weer dat u na enige tijd van overweging uiteindelijk toch weer moet incarneren. Dus waarom zou u het niet meteen opredderen?
Welke angst voor de toekomst zullen de mensen hebben die leven na de Derde Wereldoorlog?
Angst voor al datgene wat ze niet kennen.
Er zijn nog een aantal schriftelijke vragen, maar we moeten aan de tijd denken.
Nog drie en zeer kort.
Is abortus te rechtvaardigen en in welke mate moet karma erin betrokken worden?
Karma kun je er niet in betrekken behalve van de ouders. Wat betreft de rechtvaardiging ervan, zolang nog geen volledige eenwording tussen geest en stoflichaam heeft plaatsgevonden, is er mijn inziens geen sprake van een zelfstandige persoonlijkheid en zou de abortus dus kunnen worden beschouwd als een normale ingreep in het moederlichaam. Ik geloof dat ze dus toelaatbaar is, zeker tot de vierde maand. In gevallen waarbij men zeker is dat de persoon die geboren gaat worden niet kan beantwoorden aan de normen van leven en de mogelijkheden van leven zoals men die zelf kent, lijkt het me ook juister om dit contact te verbreken, daar de ander dan de mogelijkheid krijgt een beter lichaam en een betere incarnatiemogelijkheid uit te kiezen.
Is Kurdjieff als een ingewijde te beschouwen en waarom of waarom niet?
Beschouw hem als een adeptus minor. Iemand die tot zeer vele geheimen is doorgedrongen, die in zichzelf zeer veel heeft leren beseffen, maar die nog niet de mogelijkheid heeft gevonden het in een zo harmonische eenheid uit te drukken dat het tot eenvoud te herleiden was.
Is er een verschil in levenshouding of levenswijze tussen jongere en bewustere zielen op aarde? En welke?
Jongere zielen op aarde worden meer door hun lichaam beheerst dan oudere zielen. Althans, dat hopen we. Maar er zijn er wel bij die na 300 incarnaties nog even stom blijven. Daarmee heb ik uw vraag beantwoord. En zal ik zo vrij zijn om te gaan afsluiten. Ik hoop niet dat u het erg vindt. Ik heb mijn best gedaan zoveel mogelijk vragen zo kort mogelijk te beantwoorden. Waar ik geen antwoord heb gegeven met de woorden geen commentaar, betekent dat ik het niet juist of verantwoord acht de mij ter beschikking staande inlichtingen hier in dit gezelschap en in de termen die voor mij nu mogelijk zijn tot uitdrukking te brengen. Ik zou nu nog graag drie woorden van u hebben, dan maken we slot.
Schemer. Weerbericht. Lente. Schemer.
Ja, als ik het dus goed begrijp, zat het weerbericht als een luis in het licht van de lantaarn op de hoop. Ja, die quiz kunnen we er ook nog wat bij nemen. Ik had er om drie gevraagd, ik krijg er 33. Dus, ja, vlees of vis, weet je ook niet. Laten we het zo doen. Hij klampt zich vast. Van haar tot haar voedt hij zich met fijn gebaar. Hij voelt zich in de vuilheid thuis, de luis. Hij zoekt naar licht, hij zoekt naar kracht en waar dat ook wordt voortgebracht. Hij voedt zich met wat anderen denken en wil daaraan slechts aandacht schenken. Hij voelt zich thuis, de luis. Hij zoekt naar het licht en hij kan het niet vinden. Daarom gaat hij naar lantaarn, ontstoken door vrienden. En zegt dan, dit is het vaderhuis. En voelt zich thuis te luisteren. Hij zegt, geen kosmisch weerbericht. Geen denken meer in vreemde termen. Geen schermen meer met woord en daad. Alleen ter kennen van het leven zoals het in mij is, bestaat en zoekt zich weer te uiten. Geef mij de kracht om zelf licht te zijn. Ik wil het licht te geven. Ik wil niet eisen nemen slechts, maar geven in het leven. Totdat door het geven zelf ik word een deel van licht dat ik besef. En licht met licht mijzelf verhef totdat ik met het licht ben. Eerst als ik daar mijzelf herken. Niet zoekend meer naar steun of kruis. Ben ik een mens en niet een luis. Dank u voor uw aandacht. Goedenavond.
De volgende bijeenkomst is op woensdag 29 april. Dat is. Tel luisteren. Wij zijn luisteren.